In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm. En daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Vers 10 van 68.
Thank you.
open en doen het in het profetenboek Jesaja, het 14e hoofdstuk. En daarvan willen we lezen de versen 28 tot en met 32. Jesaja 14, vers 28 tot en met 32. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan vervolgens te zingen uit de 42e psalm, het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, vers 5 van 42.
In het jaar toen de koning Aga stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij ganse Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel der slang zal een basilix voorkomen en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En de heersgeborenen der armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden. En uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil, gij poort, schreeuw, gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. Want van het noorden komt een rook en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijn volks een toevlucht daarin hebben zouden. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het laatste vers wat we met elkaar hebben gelezen. Jesaja 14, vers 32, waar het woord van de Heere luidt. Wat zal men dan antwoorden, de boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden? De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 87ste psalm en daarvan de versen 1, 3, 4 en 5. Dus iets anders dan staat op het bord. 1, 3, 4 en 5 van de 87ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Wat er verder volgt in vers 1 van 46, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, niemand die houdt van onzekerheid. We willen toch allemaal graag een bepaalde vastigheid. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan weet je ook wat je kan verwachten. En denk jongens en meisjes dat jullie dat ook hebben. Het is helemaal niet leuk als je geen vaste juf of geen vaste meester hebt. Elke dag heb je weer iemand anders die voor de klas staat. Dat is best lastig, want dan moet je weer wennen aan die nieuwe juf. En dan moet je er weer op letten dat die meester ook weer andere regels heeft. En dat is niet gemakkelijk. Want de mens gedijt toch altijd weer het beste in een stabiele situatie. En dat geldt voor kinderen, maar dat geldt ook voor volwassenen. En daarom zoeken we naar vastigheid. We willen een vaste baan. We willen graag een eigen woning. En als we in de achterliggende week al die veranderingen hebben gehoord over het nieuwe pensioenstelsel, dan zijn er misschien ook wel mensen die denken, hoe zou dat nou straks uiteindelijk weer gaan? Maar waar vind je nou die zekerheid? En wie bied je die vastigheid? Een mens in elk geval niet. En de wereld ook niet. En dat wordt toch steeds ook weer opnieuw bevestigd. Denk maar aan alles wat er is gepasseerd in de achterliggende jaren. Corona. De oorlog in Oekraïne. De torenhoge inflatie waar we mee te maken hebben. En in alles... En ineens gaat alles overhoop en ligt alles op de schop. Verwarring alom. En dat maakt mensen ook onzeker. Het kan ook een geweldige druk kan dat leggen op een mens. Niets op deze aarde houdt zijn stand. En zekerheid kan de wereld ons ook niet bieden. Gods woord wijst wat dat betreft ons een betere weg. Want te midden van de verwarring der tijden en de onzekerheid van een mensenbestaan, laat de Heere God weten waar je zekerheid en stabiliteit kan vinden. Dat blijkt nog wel uit onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: een vaste burcht is Sions God. Drie gedachten. In de eerste plaats de toestand van Sion. In de tweede plaats de toekomst van Sion. En in de derde plaats de toevlucht voor Sion. Een vaste burcht is Sions God. De toestand van Sion, de toekomst van Sion en de toevlucht voor Sion. Het is een roerige tijd. Heel de wereld is in verwarring. Alles en iedereen houdt zijn adem in. En niemand weet wat de toekomst brengt. Tiglath-Pileser III, de leider van het machtigste land ter wereld, is namelijk nog maar korte tijd geleden gestorven. En deze Assyrische koning, die wordt ook wel gezien als de grootste vorst van Assyrië. Hij is in elk geval een van de meest succesvolle leiders als het gaat op het militaire vlak uit de oude wereld. En hij heeft veel voor elkaar gekregen. Hij heeft het Assyrische leger heeft hij kunnen hervormen. En hij zorgt ook voor een goede samenwerking tussen het voetvolk en de ruiterij. En hij maakte van de vassalstaten maakte hij Assyrische provincies. Hij stond jarenlang aan het hoofd van dat machtige Assyrische Rijk. Met harde hand wist hij hele gebieden te veroveren. En alle grootmachten in het Midden-Oosten die vreesden voor de koning van Assyrië. Nu is hij dood. Tegen de dood, de koning der verschrikking, is ook niemand opgewassen. Ook de machtigste leider van de wereld niet. Maar zijn dood brengt wel meteen onduidelijkheid met zich mee op het wereldtoneel. Wie vult nou dat machtsvacuüm op? En wie neemt plaats op de troon? En het maakt die belangrijkste positie van de Assyriërs in het wereldrijk van die dagen, maakt dat instabiel. De machthebbers van de omliggende landen, die ruiken hun kans. Ja, en het sterven van de Assyrische koning gaat ook Jeruzalem niet voorbij. Het leidt daar ook tot spanning, tot onrust en tot vele vragen. Want Agas, en zijn naam wordt genoemd in het begin van onze schriftlezing, Agas, de koning van Juda, had namelijk een alliantie, een verbond gesloten met de Assyriërs. En het was gebeurd nadat koning Rezin van Aram en koning Peka van Israël gezamenlijk ten strijde waren getrokken tegen Juda. En Agas die zag zich daardoor ook gedwongen om hulp te zoeken bij Tiglath-Pileser. We lezen dat in 2 Kronieken 28. En zo wilde hij Juda buiten het oorlogsgeweld houden. Maar hiervoor moest hij wel grote sommen goud en zilver betalen. En hierdoor werd Juda eigenlijk een vassalstaat van Assyrië. Wat wil dat nou zeggen, zo'n vassalstaat? Nou, dat je enerzijds wordt je dan ook wel beschermd door Assyrië. Maar anderzijds zat je ook in de tang van Assyrië. Maar nu was de koning van Assyrië gestorven. En nu staat die machtspositie van Assyrië onder druk. En daarmee liep Juda ook gevaar. Want de afgelopen jaren hadden ze al ervaren hoe de macht van die stedenbond van Filistea, daar zo aan die kustlijn tegen Juda aan, hoe die macht was toegenomen. Het was nog niet zo lang geleden, ook dat lezen we in 2 Kronieken 28, dat de Filistijnen in het zuiden van Juda enkele steden waren binnengevallen. En ze hadden daar de grond heroverd die de opa van Agas, Uzzia, in der tijd op de Filistijnen had veroverd. En nu werd de druk op Juda van de kant van de Filistijnen nog verder opgevoerd. En dat maakte de situatie voor Juda des te lastiger. Niet alleen was de koning van Assyrië gestorven, maar ook hun eigen koning Agas was gestorven. We lazen dat immers in het jaar toen de koning Agas stierf. Het zal zo ergens zijn geweest in 720 voor Christus. Zo'n 5 jaar, en dat is goed om het even in beeld te hebben, zo'n 5 jaar na het sterven van die Assyrische koning Tiglath-Pileser. En de zoon van Agas, Hiskia, zit nu op de troon van Juda. Wel een verschil hoor, die twee. De goddeloze Agas, ervaren, slim, een strateeg. En de godvrezende Hiskia. Jong, onervaren, onwetend. En de Filistijnen denken van dit moment gebruik te kunnen maken. Want ze zenden boden, gezanten, zenden ze naar het koninklijke hof in Jeruzalem. Ze willen een bondgenootschap sluiten met Juda. Ze willen meer partijen aan hun kant krijgen om het juk van de Assyriërs van zich af te werpen. En samen zouden ze sterker zijn staan in de strijd tegen Assyrië. Ja, die Filistijnen, ze zijn blij dat die Assyrische koning gestorven is. Want de situatie in Assyrië is er wat instabiel op geworden. Niemand was zo'n succesvolle vorst als Tiglath-Pileser. En zijn opvolger Salmanezer de Vijfde, die was inmiddels ook alweer van de troon af. Ook die was overleden. En nu sinds kort, en dat viel ongeveer gelijktijdig met ook de dood van Agas, zat Sargon de Tweede op de troon. Maar dat leidde er wel toe dat de positie van de Assyriërs verzwakt was ten opzichte van het verleden. En nu zoeken die gezanten, de ambassadeurs van Filistea, de boden, die zoeken de jonge koning Hiskia op. En ze willen met hem in overleg. En ze denken hem over te kunnen halen om met hen mee te doen. De Filistijn, dat weten we, hè? De aartsvijand van Israël. Die zoeken nu een coalitie te smeden met hen. En daarvoor hebben ze boden, gezanten vooruitgezonden. Dat is een verzoeking. Want de vijand is het gevaarlijkst als die komt met een vriendelijk woord en een voorkomende gestalte. Wat een dilemma voor Hiskia. Wat moet hij doen? Welke weg moet hij gaan? Dat is een spanningsveld. Als hij gaat optrekken met de Filistijnen, verliest hij de steun van Assyrië. Maar als hij dit verzoek van de bode naast zich neerlegt, haalt hij de woede van de Filistijnen op zijn hals. Wat staat hem te doen? De duimschroeven worden aangedraaid en de druk wordt opgevoerd. Ja, en onder druk is een mens tot alles toe geneigd. Ja, ook in Sion. Ook het volk van Gods verbond. Je zal maar zulke boden op bezoek krijgen. Boden van de aartsvijand. Nou, het gemakkelijkste is toch om het met hen op een akkoordje te gooien. Door nu te bewegen en de Filistijnen hun zin te geven, is de eerste en de ergste nood er ook wel weer voorbij. Begrijpen we dat het hier uiteindelijk gaat om een duivelsdilemma? Want nog steeds zendt de duivel zijn boden erop uit. En hij wil dat we het met hem op een akkoordje gooien. Hij wil dat we hem ons woord zullen geven. En is het toch nog altijd gemakkelijker om mee te bewegen met die vijand dan om tegen hem in te gaan? Nee, het is niet makkelijk als de vijand rammelt aan de poorten van Sion. Als Sion wordt bestookt. En als die vijand dan ook nog eens een keer komt in vriendelijkheid, moet je extra op je hoede zijn. Want zo probeert die vijand, de aartsvijand van Sion, ja, zo probeert ook de duivel altijd weer een Sioniet in zijn kamp te krijgen. En dat brengt bij die tweede gedachte. De toekomst van Sion. Want in deze zaak geldt nu niet het advies van de topadviseurs aan het Koninklijke Hof. En er is een beter advies van Gods wegen. Door de mond van Jesaja, de gezant van God. En blijkbaar heeft deze Jesaja toegang tot het Hof van de Koning. Hij is namelijk bij de diplomatenoverleg aanwezig geweest. En het lijkt erop dat Jesaja goed bekend stond bij de koning. En nu krijgt deze profeet een last mee van de Allerhoogste. We lezen dat aan het begin van de schriftlezing. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. In de raadzaal in Jeruzalem verkondigt Jesaja het woord van God. En daarmee zet hij allereerst die Filistijnse boden op hun plaats. We kunnen dat zo meelezen, vers 29. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Ze hebben totaal geen reden om zich te verheugen in de dood van die Assyrische koning. Alles behalve zelfs. Want ze kunnen hun borst wel nat maken. Want er staat er nog heel wat te wachten. En wat komt, is zwaarder en erger dan ooit. Want deze Assyrische koning, de roede die u sloeg, is wel dood. Maar wat na hem komt, zal nog veel meer schade en verderf aanrichten. Want zo lezen we verder, uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. De ene heerser zal een andere heerser voortbrengen die nog erger is. Die basilisk is schadelijker dan de slang. En die vurige vliegende draak is nog schadelijker dan die basilisk. En dat bleek voor die Filistijnen. Na Tiglath-Pileser Salmaneser de vijfde. Daarna Sargon de tweede. Er zijn inscripties die tonen hoe Sargon de tweede de Filistijnse steden is binnengevallen, heeft aangevallen en heeft vernietigd. God die zal hen gebruiken, die basilisk, die vurige draak, om die zelfgenoegzame Filistijnen neer te vellen. Vers 30. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Het zwaard van Assyrië en de honger, die zullen de Filistijnen uitroeien met wortel en tak. En de poorten, vers 31... De poorten en de steden van de Filistijnen, die zullen wegkwijnen van angst. Want er komt een rookwolk aan uit het noorden, waarbij niemand de gelederen verlaat. Er komt een rook en er is geen eenzame in zijn samenkomst. Dat wil zeggen dat een machtig en vernietigend Assyrisch leger uit het noorden in gesloten gelederen optrekt. En tegen zo'n leger zijn de Filistijnen niet opgewassen. De Filistijnen, ze zijn dus de ondergang nabij. En al die zelfgenoegzaamheid van de Filistijnen, het heeft geen enkele grond. En na die aankondiging van het onheil over de Filistijnen, stelt de profeet, als hij daar zo staat in dat koninklijke hof in Jeruzalem, die stelt er eigenlijk die retorische vraag. Wat men nou die boden uit Filistea moet antwoorden? Wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Welk antwoord moeten Hiskia en zijn mannen nu geven aan die gezanten uit Filistea? Wij doen mee? Nee. We houden ons vast aan Assyrië? Nee. Wij redden onszelf wel? Nee. Meedoen met de wereld? Nee. Maar wat dan wel? Wat hebben die boden uit Filistea dan wel te horen? Nou dit, dat de Heere Sion gegrond heeft. Ze hebben de boden van de Filistijnen te wijzen op de vastheid van die stad en op het fundament van hun bestaan. De Filistijnen moeten horen dat Sion een vast fundament heeft. Want de kracht van Juda ligt niet in het bondgenootschap met Assyrië of een coalitie met de Filistijnen. De kracht van het volk ligt in God, die Sion gegrond heeft. Het kan zijn dat Sion benauwd is. Dat de situatie in Sion penibel is. Dat Sion moedeloos terneerligt. Maar Sion is door God gegrond. En Sion wordt door God beschermd. En daarom zal Juda worden gered. En daarom zal Sion niet vallen. De toekomst leek zo donker en het aanbod van de Filistijnen leek zo aantrekkelijk. Maar Sion mag daar niet in meegaan. Immers de Heere heeft Sion gegrond. Dat mag nou worden toegeroepen aan die gezanten uit Filistea. Maar dat mag worden toegeroepen. En welke bedreigingen er ook komen over dat Sion. Richting de Tyriër, richting de Assyriër. Vandaag de dag zouden we zeggen aan Rusland, aan China. Want wat zijn nou die bouwwerken van de wereld vergeleken bij de stad van Israëls koning? En wat is nou de kracht van de wereld vergeleken bij de kracht van God? Het fundament van de stad is door God gegrond. En hoe de vijand ook bruist en hoe de Satan ook briest, dat krijgt Sion nu te horen uit de mond van Jesaja, de bode van God, dat Sion door de Heere gegrond is. Wat is de vastigheid van Sion? God. En dat wijst op die vaste en onwankelbare grondslag die God heeft gelegd. De grondslag, dat fundament van die stad, het ligt dus buiten de stad en buiten dat volk zelf. Die grondslag ligt in God. Sion is de naam die God aan Jeruzalem heeft gegeven. Oorspronkelijk was Sion de aanduiding van de heilige berg waar de tempel op werd gebouwd. Daar woonde God zelf boven de ark der verzoening in het heilige der heiligen. Dat is de plaats die door God bemind is en verkoren. In Sion sprak alles van Gods liefde en van Gods genade. En dat maakt die stad nou onaantastbaar. Ze hebben geen vreemde hulp nodig. De Heere is hun bewaarder. De Heere is hun beschermer. De Heere heeft Sion gegrond. En hoe? Hoe is Sion gegrond? Op bloed. Het was toch al zo in het Oude Testament. Waar op die berg Sion de offers werden gebracht en de altaren rookten. Daar werd het bloed gestort, waardoor een verzoening werd gevonden. Nog sterker ligt dat toch in het Nieuwe Testament, in dat werk van de Heere Jezus Christus. De grondslag van Sion is het werk van Jezus Christus. in de eeuwigheid afgesproken, in de tijd uitgevoerd. De hemelse architect, God de Vader, en de uitvoerder, God de Zoon, die in de stilte van de eeuwigheid plannen en afspraken hebben gemaakt, hoe ze Sion zouden kunnen bouwen. En daar is toen gesproken over het fundament waarop Sion zou worden gebouwd. En in de tijd heeft de Heere Jezus Christus dit fundament met zijn zoenbloed gelegd door te gaan naar Golgotha. Hij is gegaan naar de plaats van de terechtstelling, waar hij voldaan heeft aan al de eisen van Gods wet en van Gods recht. En waar hij naartoe ging om de schuld van zijn volk uit te delgen. En dat is nou het fundament, de grondslag van Sion. De grondslag van de kerk. De gerechtigheid van Jezus Christus. Het offer van Christus. Hij is de roem en de grond van Sion. Sion, dat gegrondvest is in het bloed van Gods Zoon. Oh, daar kan Sion een bange tijd mee maken. We kunnen er stormen woeden rondom Sion. En er kan er van alles gebeuren, waardoor de nood in Sion hoog wordt. Maar Sion blijft. Want haar fundament is gelegd. En haar fundament ligt vast. De Heere is het fundament van Sions veiligheid. Niet die Filistijnen. Niet Sargon. Niet welke alliantie ook. Maar alleen de Heere. En Juda mag het geheim kennen van een God die onoverwinnelijk is. En met die boodschap worden die boden uit Filistea weer naar huis gestuurd. Men slaat Sion niet zomaar van zijn grondvesten. Want wat God heeft gefundeerd, dat houdt stand. En is dat trouwens geen troostrijk woord, ook voor ons vandaag? Gods genade overwint de machten die tegen hem opstaan. Alle mensenwerk is vernietigbaar. En zelfs de machtigste bouwwerken die houden geen stand als het oorlogsgeweld uitbreekt. Hoe vaak zie je het niet gebeuren? Historische bouwwerken. Als er ergens oorlog uitbreekt, ze worden zo vernietigd. Maar wat God heeft gefundeerd, dat houdt wel stand. Het vaste fundament staat. Het fundament van de onbetwistbare zaligheid. Het fundament welke gegrond is op het bloed van de Heere Jezus. Want dat is toch immers het fundament van de kerk. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. En dat fundament blijft overeind. Welke stormwind ook opsteekt. Welke zwaarden er ook worden gewet. En welke rook er ook opstijgt. Wat door God is gelegd, dat staat onwrikbaar vast. Dat is nou die boodschap die de boden van de aartsvijand van Israël, die Filistijnse boden, te horen krijgen. En dat brengt dan bij onze laatste gedachte. De toevlucht voor Sion. Ja, want deze belijdenis die mag klinken richting de Filistijnen. En daarmee wordt die vijand erop gewezen dat er in Sion niets te halen valt. Die stad is beschermd, want die stad is door de Heere gegrond. Maar tegelijkertijd ligt in de woorden die Jesaja daar spreekt in dat koninklijke hof, ligt ook een boodschap voor het volk zelf opgesloten. Want waarom heeft de Heere nou Sion gegrond? Dat is altijd met een doel. En dat zien we in het vervolg van vers 32. Opdat, dat geeft dus het doel aan, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Een toevlucht daarin. Een toevlucht in haar. Dat wil dus zeggen een toevlucht in Sion. Dat is dus in die stad die door God is gegrondvest. Daar waar Christus met zijn bloed het fundament heeft gelegd. Daar waar alles spreekt van Christus verzoenend lijden en sterven. En dus tegenover de onbestendigheid van de tijden en de wankelbaarheid van Filistea staat de zekerheid dat God in Jeruzalem een koninkrijk heeft gevestigd. Dat niet vergaat. En dat aan een mens veiligheid verschaft. Hoe penibel de situatie ook is voor Juda. Maar in Sion woont de Heere. En hij heeft die stad als zijn woonplaats verkoren. En dat maakt die stad ook veiliger dan welk verdedigingswerk ook veiligheid zou kunnen geven. En daarin vind je nou een toevlucht. Dat wil zeggen, een schuilplaats, een steun, een hulp, een beschermplek. Je zou kunnen denken aan die bunkers. Je hebt ze misschien ook wel eens gezien hier in Nederland of in het buitenland. De bunkers die je zo hier en daar nog tegenkomt. Er was dan een plaats waar soldaten naartoe konden gaan als de vijand aandrong. En in zo'n bunker vonden ze dan veiligheid. Of je zou kunnen denken aan een plaats waar iemand naartoe rent als in het oorlogsgeweld pijlen worden afgevuurd of geweerschoten klinken. Dan zoek je naar dekking, naar veiligheid, naar bescherming. En nu staat er in de grondtekst, staat er voor het woordje toevlucht, staat er het woordje jegersu. Jegersu, een woord wat op vele plekken in de schrift voorkomt, onder andere ook in Zefanja 3. Maar de klank van dat woord jegersu, dat doet toch onherroepelijk denken aan het werk van de Heer Jezus Christus. Die toevlucht, die bunker, is Jezus Christus. Die veilige schuilplaats biedt de Heer Jezus. Die bescherming vind je alleen in Christus. En in het Oude Testament vond je een afschaduwing van deze toevlucht in Sion in die oudtestamentische offerdienst. Want dat alles wees toch heen naar de Zoon van God in wie er een hoog vertrek wordt gevonden. Maar voor wie is deze Jezus Christus nou een toevlucht? Dat wordt toch wel de vraag. Zeker als aankomende zondag, als de Heer het geeft, de avondmaalstafel staat aangericht. Die avondmaalstafel waar alles spreekt van het door Christus gelegde fundament. Van het offer van Christus. Van zijn bloed wat hij heeft gestort. Maar wie zijn het nou die dan tot deze toevlucht, tot deze Christus leren uitgaan? Wie zijn het nou die hun veiligheid, die hun leven buiten zichzelf gaan zoeken in dat offer van Christus, in dat bloed van Christus, in dat door God gelegde fundament? Wie zijn dat? Staat in onze tekst. De bedrukten zijns volks. Het woord bedrukte, vanuit de grondtekst heeft dat verschillende betekenissen en wordt het ook op verschillende manieren wel vertaald door heel het Oude Testament heen. Het kunnen de armen zijn, de bezitlozen, ellendigen, de onderdrukten, de berooiden, de nederigen. Maar kortom, dat zijn dus degenen die het zwaar hebben. Toonbeelden van ellende. Zij die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. En zij die ook lijden onder de situatie van het volk. Ja, voor hen is Sion's God een toevlucht. Trouwens, we zien toch al in dat woord de bedrukten zijns volks, dat er dus een onderscheid is onder het verbondsvolk. Niet iedereen van het volk van Gods verbond is gelijk. Toen niet, vandaag ook niet. Ze waren er die zich nergens druk om maakten. Het zal allemaal wel loslopen. Komt vast allemaal wel goed. En misschien beriepen ze zich nog wel op het feit dat ze kinderen van het verbond waren. Dat ze afstamden van Abraham. Dat ze besneden waren. Ja, zulke mensen heb je vandaag de dag ook. Mensen die het allemaal heel snel goed vinden en zich misschien wel beroepen kind van het verbond te zijn en misschien zich ook nog wel beroepen op de belofte van het verbond. Maar ondertussen maken ze zich nergens druk om. Ze hebben geen toevlucht nodig. Ze hebben geen behoefte aan een schuilplaats. Ze kunnen zichzelf wel redden. Maar als er geen nood is, heb je ook geen toevlucht nodig. En als er niet die bedruktheid is, wat heeft zo'n ziel dan aan de avondmaalstafel te zoeken? Want dat ligt toch wel anders bij de bedrukten zijns volks. Daar zit in onze Nederlandse vertaling, daar zit het woordje drukken in. Nou, we kennen het wel, iets kan zo op je drukken dat je daarom bedrukt bent. Het kan heel veel zijn. Het leven is immers een tranendal. Er kunnen heel veel moeilijke omstandigheden zijn in het leven waardoor een mens bedrukt is. Het kan vanwege ziekte, spanningen, rouw. Ja, dat was het ook onder Juda, want Agas, de koning, was gestorven. Maar ik denk dat we hier ook degelijk moeten denken aan een veel diepere bedruktheid. Wat kan nou zo'n inwoner van Sion benauwd maken? Wat maakte nou zo'n inwoner van Sion in de dagen van Jesaja bedrukt? Nou, dat was die situatie waarin Juda verkeerde. Ze zaten in de tang van Assyrië. En de Filistijnen die kwamen bij hen. Dat was de zwakheid van het volk tegenover de veelheid van de vijanden. Zoveel vijanden van buiten. Wat een bestrijders. De Filistijnen die proberen Juda aan hun kant te krijgen. Dat Assyrische leger, dat machtige leger dat richting Jeruzalem marcheerde. En later Jeruzalem dat omringd werd door vele vijanden. Die vele vijanden van buiten. Maar die vijand zat ook van binnen. Die vijand zat ook binnen de stadspoort. Ja, want Agas was een goddeloze koning. Maar ook op het volk was veel aan te merken. Ook zij waren afgeweken van de geboden van de Heere. Ook zij deden mee met de zonde. Ook zij zochten het bij de afgoden. Ook zij hadden de Heere hun God niet lief. En ook zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Als je daar achter komt, dan gaat dat wel drukken. Het gewicht van zonde en schuld gaat dan drukken op je ziel. En dat weegt dikwijls nog zwaarder dan het gewicht van de vijanden van buiten. Ja, dat is er toch nog altijd. Wat een verbondskind bedrukt kan maken. Het gewicht van de zonde en de schuld. Hoe smartelijk als de Heilige Geest je daaraan ontdekt. Al die ongerechtigheden. Al dat kwaad dat u hebt bedreven. Het feit dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. En omdat je hebt gezondigd, dat je jezelf ook strafwaardig hebt gemaakt in de ogen van God. En druk de schouders naar beneden. Je gaat er gebukt onder. Het legt een zwaar gewicht op je hart, waardoor je er gebogen onder gaat. Je komt er ook niet zomaar vanaf en het lukt je maar niet om dat gewicht van je af te nemen. En zo kun je bedrukt te neerliggen. Uitgewerkt van het werken. Moe getopt. En uiteindelijk aan een einde gekomen met jezelf. Is dat het ook niet waartoe u vanmorgen bent opgeroepen? Als we denken aan die woorden uit het avondmaalsformulier. Bent er ook een mens werd opgeroepen om bij zichzelf zijn zonden en vervloeking te bedenken. Opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. De schuld drukt op u. De zonden maken je bedrukt. Trouwens, in een voorbereidingsweek kan er nog zoveel meer zijn dat u drukt. Want wat denkt u van de vijanden van buiten? De duivel die zal je niet met rust laten deze week. En hij werpt je van alles voor de voeten. Als je nou echt een Sioniet zou zijn, nou, dan was je toch wel een ander mens. Wat voor verschil is er nou eigenlijk tussen jou en iemand van de wereld? En als je nou bedenkt waar je de afgelopen tijd bent geweest en wat je de afgelopen tijd hebt gedaan, dat past toch helemaal niet bij een Sioniet. En wat voor vrucht is er nou te zien aan uw leven? En als het echt was, dan had je van die ene zonde toch ook geen last meer. En kijk dan eens naar je godsdienst. Wat stelt het nou voor? En je godsvrees, wat houdt dat nou in? Je hebt een alles tekort. Het is enkel verstandswerk bij u. Zo kan die vijand voor je staan. Of die andere vijand de wereld. Met al zijn verleidingen. Met zijn invloed. En met zijn charme. Wat kunnen die bedreigingen van buiten. Wat kunnen die niet op je hart drukken. Is het ook niet voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, die bedrukte. Zijn die niet in een moeilijke omstandigheid gekomen? Het zijn zij die gebukt en gebogen gaan onder de lasten en de plagen. Niet te dragen die de schouders naar beneden drukt. Maar is dat er niet een wonder dat er nou juist voor zulke bedrukten een toevlucht is? Een hopeloze kant. Als je kijkt naar jezelf. In je eigen hart. Je weet de bedreigingen van de Satan, van de wereld en van de vloek der wet. Benauwd van alle kanten. Maar dan te horen van die toevlucht die er is in Sion. En wat een troost als zo'n bedrukte ziel dan een geloofsblik krijgt op dat vaste fundament wat in Sion is gelegd. Ja, als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken in een zondaarshart. En als je leert dat er buiten Jezus niets anders dan verderf is, maar dat er in Christus een volkomen zaligheid ligt. En te mogen blikken op dat heil dat er ligt in Christus, op zijn gerechtigheid, op zijn offeranden, op zijn bloed. O, wat heb je dan een machtige en een rijke toevlucht. Christus Jezus alleen. Om zo uit de schuilhoeken van je zondaars bestaan en uit de onmogelijkheden van je eigen kant om uitgedreven te worden naar de Heere Jezus. Immers niets heb je meer waar je op kan leunen. En nergens kun je meer op steunen. Maar reddeloos verloren in uzelf. En de golven en de baren van Gods toorn die als het ware over je heen voelt komen. Maar dan te horen wie God in Christus is. Een schuilplaats. Een toevlucht. Een veilige bunker. Deze Jezus is het toch die onder de golven en de baren van Gods toorn is doorgegaan. En hij heeft de barmhartigheid van God heeft hij aan het licht gebracht voor mensen die in zichzelf niets anders zien dan zonde en schuld. En zo is die toevlucht in Sion duur gekocht met Christus middelaarsbloed. Door het werk van Christus wordt toch die bedruktheid van een Sioniet opgelost. Zo is hij de vaste grond der zaligheid. Dat is nou wat Jesaja hier die bedrukten Sions voorhoudt. Let er toch op. De zaligheid ligt buiten jezelf. De vastigheid ligt buiten jezelf. Het ligt alles in dat fundament. Jezus Christus. Dat God zelf heeft gelegd in Sion. Opdat zo een bedrukte de blik mag richten op de Heere Jezus Christus. De troost die je dan daarin vindt. En de kracht die daar dan van uitgaat. Maar ja, u had alles zelf geprobeerd. Wetsonderhouding, boetedoening, offers die u bracht, tranen die u plengde. Maar u werd al dwazer en al vuiler. En het werd steeds onmogelijker om zo door alle gronden heen te zakken om te ontdekken dat Sion door de Heere gegrond is. Daar ligt de grond in Christus. In zijn bloed en in zijn offer. Om zo in Christus Jezus weg te zinken. En alles buiten Christus je ontvalt. Om in Christus alles te vinden wat je nodig hebt. En weet u, dan wordt de gang naar het avondmaal ook niet moeilijk meer. Want dan ga je het zien. Hoe in Christus de zaligheid ligt. En hoe in Christus de verzoening ligt. En hoe Christus het vrede maakt in je hart. Want aan die tafel, daar spreekt toch alles van dat werk van Christus. Van dat vaste fundament dat Christus zelf heeft gelegd. Dat je zo buiten jezelf mag treden. En dat je alles in de Heere Jezus Christus mag vinden. Om het zo te zeggen, om zo neer te zakken en te zinken op die vaste grond. Uw bloed en uw gerechtigheden, dat zijn mijn bruiloftskleed. En anders geen. En zo wordt een bedrukte getroost met Christus. En je gaat het zien. Aan hem mankeert nou helemaal niets. En in hem ligt nou alles. En die eenvoudige tekenen van brood en wijn, die spreken van zijn hartelijke liefde en trouw. En er hoeft van u niets bij. Geen traan. Geen zucht. Geen werk. Sion is door God gegrondvest. Het ligt vast in Christus. En daar kunnen die bedrukten terecht bij hem. Bij wie er een luisterend oor is. En een kloppend liefdeshart. En daar vindt zo'n bedrukte in zijn smart een toevlucht voor zijn hart. En dat is dan toch ook hetgeen wat die avondmaalstafel openzet. Nee, niet op grond van de bedruktheid van Sion. Maar wel op grond van Sions fundament. Jezus Christus, zijn bloed en zijn offerand. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, Gij die een toevlucht bent en die een sterkte bent, juist voor hen die door droefheid kwijnen, mogen U vragen dat we zo Uw hulp gewaar worden in zielsbenauwdheid en gevaar. Zoals die bedrukten Sions in Sion hun toevlucht mochten vinden, omdat Sion door U gegrond is. Dat bloed van Christus, als de grondslag waarop de kerk is gebouwd, o geef dat het fundament van ons bestaan is. Wat zouden we anders aan de avondmaalstafel ook hebben te doen, als Christus niet het fundament van ons leven is geworden. Als we in de bedruktheid van het gemoed daar een toevluchtsoord hebben gevonden, waar we konden schuilen, waar verzoening werd gevonden. O Heere, geef toch dat dat ook werkelijkheid mag zijn en dat dat ook zo beleefd mag worden, opdat zo de toegang tot de tafel open mag gaan op grond van dat werk van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We danken U voor deze dag die U ons ook gaf in Uw huis. Wat zondig was, wilt U dat genadig vergeven. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Wat er van ons ook wordt gevraagd en waar we ook heen gaan en wat we ook hebben te doen, wilt U ons Uw zegen niet onthouden. Wilt U ons bovenal geven dat we het ook verstaan en al meer verstaan. Niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng, maar dat er vastheid ligt in dat bloed, de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En gaat U zo met ons mee en leidt ons door Uw woord en geest, wat er op ons pad komt en wat er ook van ons wordt gevraagd, wees Gij tot een borg, tot die zaligmaker. Dat vragen we alles in de naam van de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We nog een zing uit de 89ste psalm, het eerste vers. Ik weet hoe het vastgebouw van Uw gunst bewijzen, door Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Vers 1 van 89. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.